lekker filmpje. Als je ziet wat God in mensen doet, kan doen. Dat is ongelooflijk. En als je er toch in gelooft, toch, dan maak je het mee. En vergeving is ook zoiets wat eigenlijk onmogelijk is. Wij vinden het al moeilijk, zei André, en daar heeft hij gelijk in. Maar voor God is het nog veel moeilijker. Als hier op de PowerPoint in hele kleine lettertjes al mijn zonden zouden staan, en je zou een paar uur doorscrollen, en je bedenkt dan dat God dat vergeven heeft. Dat is ongelooflijk. Het is indrukwekkend. Wij hebben 13 jaar in een boeddhistisch land gewerkt en ik weet niet heel veel van boeddhisme. Maar de twee grote verschillen tussen het boeddhisme en het christendom wil ik jullie even schetsen. Het eerste is, het grootste probleem van het boeddhisme, binnen het boeddhisme, is het lijden. Bij het christendom is het grootste probleem de zonde van de mens. Het lijden of de zonde. Wij geloven dat het lijden een gevolg is van de zonde. Dat is een heel ander uitgangspunt. En het tweede grote verschil, boeddhisme en christendom, is er wordt geen oplossing geboden. Je moet zelf hard werken om het op te lossen. Kijken of je genoeg karma kan krijgen, goede daden doen. Dat je in een volgend leven iets beter terugkomt. En zelfs als je dan naar het graf gaat van Boeddha, die 540, 43 voor Christus gestorven is, de jaartelling is erop gebaseerd. Als je daar naartoe gaat, dan zie je niet een leeg graf. Dan zie je iemand die zelf het ook niet heeft gevonden. Ga je naar het graf van Jezus Christus? Die is daar geweest. Als je dan, een deur is daar en er staat op, he is not here. He is risen. Dus bijna van, sorry, hij is er niet. Hij is opgestaan. Dat is onze Heer. Hij zingt een heel klein beetje rond, hè? Dat was voor. Of heb ik er, als ik alleen ik er last van heb, is het wel niet erg. Als jullie het maar goed doen. Ik hoef mezelf niet te horen. Mooie liederen over vergeving, ze zijn er toch. Meermalen is al gezegd, elkaar ontmoeten en God ontmoeten. En vergeving van God en vergeving met elkaar. En dat is de sleutel tot het begrijpen van de preek van vanmorgen. Het sleuteltje leg ik hier neer. Als je zegt, ik snap de preek niet. Kan, maar de sleutel is, dat heeft te maken met deze beweging. Zowel wij en God, als wij met elkaar. Dat is eigenlijk het kruis, hè? Als je wij en God weghaalt, dan stort dat andere ook in. En als je dit weghaalt, dan heb je alleen maar een paal, heb je geen kruis. Dat hoort bij elkaar. Ik wil vanmorgen met jullie spreken over vergeving vanuit het Onze Vader. Ik kan uit allerlei teksten over vergeving spreken. Oude Testament zijn veel mogelijkheden. Nieuw Testament staat ook, zonder bloed vergieten is geen vergeving mogelijk. Daar kan je ook over preken. Er zijn allerlei mogelijkheden. En ja, ik ga ze niet allemaal doen vandaag. Ik weet ook maar een tiende of minder. Maar één aspect van vergeven, dat vinden we heel mooi terug in het Onze Vader. Dus ik wil dat helemaal met jullie lezen. Uit Matthäus, hoofdstuk 6. Het staat ook in Lucas. Hoofdstuk 11, maar ik lees het voor uit Matthäus. Wie het wil opzoeken, daar wacht ik even op. Dan ga ik even wachten. Daar staat, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is het gebed wat de Heer Jezus ons leert om te bidden. En eerst drie vragen met betrekking tot God. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan zijn er drie vragen met betrekking tot ons leven hier op aarde. Geef ons brood, geef ons vergeving en verlos ons van de boze. En dan een lofprijs aan God. Een van die drie gebeden voor onszelf, de middelste, is: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar gaat het vanmorgen over. En dan heb ik al meteen een probleem in de voorbereiding, want ik dacht, wacht even, het eerste deel gaat over vergeef ons onze schulden, wij vragen aan God om vergeving, dat is de verticaal. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren, dat gaat over dit. Wel, waar ga ik nou over preken? Dat wij elkaar moeten vergeven, of dat wij aan God vergeving vragen? En terwijl ik daarmee bezig was, kwam ik erachter dat ik over allebei wil preken, want ze horen bij elkaar. Je kunt ze niet loszien van elkaar. Dat wordt niet een twee keer zo lange preek, wees maar niet bang, maar een preek waarin beide aspecten aan elkaar verbonden worden. Ik heb drie punten. De eerste is de noodzaak om door God vergeven te zijn. Twee is de noodzaak om elkaar te vergeven. En drie, wat heeft dat met elkaar te maken? Noodzaak om door God vergeven te zijn. Gaan we mee beginnen. De Heer Jezus, die onderwijst ons dus en die leert ons dat we mogen bidden: Heer, vergeef ons onze schulden. In Lucas staat niet schulden, maar er staat zonde. Vergeef ons onze zonde, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Het verschil is maar heel klein, maar eigenlijk is het zo, als je tegen God zondigt, sta je meteen in de schuld bij hem. Zo is het. En die schuld moet vergeven worden. En wij hebben niets om dat af te betalen. Hebben we niet. We hebben lege handen als we bij God komen. Dus als ik een kleine zonde doe, sta ik meteen bij hem in de schuld. En ik heb niks om het terug te betalen. Nou goed, ik heb niet één kleine zonde gedaan. Ik heb er een heleboel gedaan in mijn hele leven. En wat moet je daarmee? Nou, die staat, dat zegt Jesaja ook, die staat als een berg tussen jou en God in. God zegt in Jesaja: mijn oor is niet te kort om te horen, mijn hand is niet te kort om te redden. Het is jullie zonde die tussen jou en mij instaan. Oh, is dat het probleem? Ja, dat is het probleem. En toen heeft God gezegd: dat ga ik oplossen. En dat weten wij, dat gaan we vieren met het avondmaal. En daar ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Want die oplossing van hem is zo ontzettend mooi, dat we al vieren we elke week avondmaal, daar kun je over blijven nadenken en over blijven vertellen en je over blijven verbazen. Paulus die zegt: iedereen heeft gezondigd. Er staat in Romeinen 3 vers 23, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Derven, staat er, missen, lopen mis de heerlijkheid van God. Wat is dat? Dat is zijn glorie. Dat is zijn prachtigheid. Even een paar nieuwe Nederlandse woorden. Zijn stralendheid, zijn schitterendheid, zijn mooiheid, dat missen we. Dat loop je mis door de zonde. Want dat staat tussen ons en God in. Maar het mooie van die uitspraak van Paulus in de Romeinenbrief is dat er dan niet een punt staat en dan gaat hij maar weer een nieuw hoofdstuk beginnen. Het is nou eenmaal zo. Nee, er staat een komma. In het Grieks gaat de zin gewoon door. Alle mensen hebben gezondigd, missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Jezus Christus. Wauw. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Dat is de kern van het christendom. We hebben gezondigd, we missen zijn heerlijkheid, maar we worden om niet gerechtvaardigd door Jezus Christus. Om niet. Ik hoef er niks voor te doen. Sterker nog, ik kan er niks voor doen. Iemand heeft wel eens gezegd: er is niets wat ik kan doen waardoor God meer van mij gaat houden. Ik heb eraan toegevoegd: er is niets wat ik kan doen waardoor God minder van mij gaat houden. Dat vind ik heel indrukwekkend. Want ik denk wel eens, als ik weer eens een keer op mijn snuffert gegaan ben, wat moet ik nu doen omdat God weer blij wordt met mij of zo? Oh, dat was die al en dat zal die altijd blijven. Bijzonder, hè? Want we zijn om niet gerechtvaardigd, niet uit werken, maar uit genade. Zegt Paulus dan in Efeze 2, vers 8. En God heeft op verschillende manieren die vergeving in ons leven, die hij graag aan ons wil schenken, uitgewerkt. Hij wil die zonde weg hebben. Hij wil ons vergeven. En dat heeft hij zo grondig uitgewerkt dat dat aan alle kanten dichtgetimmerd is. Mag ik het zo zeggen? Bijvoorbeeld, toen de Heer Jezus aan het kruis zei, het is volbracht. Weet je wat er toen gebeurde? Toen werden, ik had het net over een lijstje op het scherm, die hele lijst van bewijs tegen mij is toen aan het kruis genageld. Staat in Colossenzen 2, als je het wil opzoeken. Wie van jullie denkt dat er misschien wel een lijstje is met bewijsmateriaal tegen jou, als het gaat over een rechtszaak tussen jou en God? Ja, het zou best eens kunnen dat God wel het een en ander weet te vinden. Over jouw leven of over je handelen of wat dan ook. Ja, want alle hebben gezondigd. Dat bewijsmateriaal is aan het kruis genageld. Is er niet meer. Is vernietigd. Dus als je zegt, ja, dat bestaat, dan zeg ik, nee, het bestaat niet meer. Is dat geen geweldig nieuws? God pakt het grondig aan. Daar begon het al. Toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, werd het bewijsmateriaal vernietigd. Dat is één. Twee, op het moment dat wij opnieuw geboren werden, dat is een paar jaar later, hè? Op het moment dat wij opnieuw geboren werden, dat is het moment dat wij ja zeiden tegen de Heer Jezus, en zoals we hier zitten, hebben we dat gedaan. Op dat moment, staat dan ook in de Bijbel, heeft Paulus gezegd, werden wij getrokken uit het rijk van de duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van Jezus Christus. De zoon van zijn liefde, staat er. Dus toen zijn we verhuisd. Wij zijn getrokken uit de duisternis en geplaatst in het licht. Dat heeft God gedaan. Op het moment dat wij tot geloof kwamen. Heb je misschien niet gezien of gevoeld. Maar dat is niet belangrijk. Het staat in de Bijbel. Dus is het waar. En de ene mens heeft een hele spectaculaire bekering meegemaakt. Die zat aan de drugs en in de gevangenis en weet ik veel wat. En die kwam tot geloof en nu is die, nou ja, nu evangeliseert die enzovoort. Zulke mensen en zulke getuigenissen zijn er. Prachtig. Die zijn uit de duisternis getrokken en overgeplaatst in het licht. Zal ik je vertellen, als je al jarenlang eigenlijk opgegroeid bent in de kerk en je bent met je ouders en je hebt het allemaal thuis met de paplepel ingegoten gekregen. Je ouders hebben voor je gebeden en op een dag zei je, ja, dit is ook voor mij. Heer, wilt u ook? Dat is minder spectaculair en gisteren ben je dezelfde als morgen, bij wijze van spreken. Ook daar geldt, je bent uit de duisternis getrokken door God en geplaatst in het koninkrijk van Jezus Christus, zijn geliefde zoon. Dezelfde verhuizing. We zijn verhuisd. Ja, we wonen niet meer in het koninkrijk van de duisternis. We zijn daar geen deel meer van. Hij is niet meer de baas over ons. Nee, wij wonen in het koninkrijk van God. En Jezus Christus is onze Heer. En daar mogen wij ons ook dienstknecht of slaaf van de Heer Jezus noemen. Zo schrijft Paulus ook aan ons, aan de gemeente in Galaten, aan de gemeente in de Korinthe. Zo schrijft hij aan de christenen. Hij zegt dan twee dingen. Paulus, een slaaf van Christus. Hij weet zijn plek, hier, niet onder het juk van Satan, Paulus. Nee, Paulus, een knecht van Jezus Christus, zo schrijft hij. Aan wie schrijft hij? Aan de heiligen in Galaten. Of aan de heiligen in Thessalonica. Hij zegt niet, aan jullie arme zondaars. Nee, dat zijn we niet meer. Wij zijn geen zondaars meer. Dat is niet meer onze titel, dat is niet meer onze positie. We kunnen nog wel zondigen. Maar het is niet meer onze, zo heten we nou eenmaal, dat zijn we nou eenmaal. Nee, wij zijn over, weet je nog, we zijn verhuisd, overgeplaatst van duister naar licht. En Paulus schrijft aan de heiligen, want zo ziet God ons door Jezus Christus heen. Dat is een feit en dat mogen we vasthouden. En zo mogen we leven. Als ik denk dat ik hier loop, dan loop ik ook de hele dag zo. Als ik denk dat dit mijn wereld is, ja, ik loop in de duisternis, ja, jammer. Misschien komt het nog een keertje goed. Maar als ik hier loop, omdat ik dat weet, dan mag ik rechtop staan. Niet uit eigen trots, maar omdat hij me verlost heeft. omdat ik in het licht mag wandelen, omdat ik door genade om niet vergeven ben en in het licht ben. Waar willen jullie zijn? Hier of daar? Hier. Goed zo. Wees dan ook hier. Karel Nietzsche die zei, ik wil best geloven in een verlosser, als zijn volgelingen er nou eens wat verloster uit zouden zien. Hoe zien wij eruit als we op straat lopen? Zo of zo? Ja, yes. Als je een kamer binnenkomt met mensen waarvan je weet, daar zit geen één christen, dan mag je best bij jezelf denken, wat boffen jullie toch dat ik hier ben. Weet je waarom? Niet omdat Steven er is, maar niet ik, maar Christus in mij. Ja toch? Het enige lampje in de kamer. Ja, dat is geen hoogmoed. Dat is weten dat je vergeven bent. Mijn zoon, die studeert dit jaar af aan de aan het conservatorium, gitaar. En die speelt graag metal. Pittige muziek. Wie van jullie houdt van metal? Zie je wel, niet al te veel. Ik wist het wel. Er wordt wel naar mensen geweest. Maar oké, het kan leuk zijn. Nou, moet een keertje luisteren naar zijn metal, want het is niet negatief. Het is leuke muziek. Maar, toen was er iemand die zei, kun jij wel zong? Want hij doet ook zangdienst op zondagmorgen. Kun jij wel zangdienst doen bij ons? Hè? Hij kan ook heel mooi opwekkingsliederen spelen, dat kan hij ook. En de vraag werd gesteld, als jij dan zaterdagavond bij zo'n concert geweest bent, wat breng je dan zondagochtend binnen in de kerk? Weet je wat zijn antwoord was? Hij zegt, je moet het omdraaien. Wat breng ik zaterdagavond binnen in het concert? Ik dacht, kijk hè. Oh, wat kan ik leren van mijn zoon. Prachtig. Ja, het leeft in zijn hart. Zo mag het bij ons leven dat wij hier wonen tegenwoordig, niet meer daar. We zijn kinderen van het licht. En de nieuwe mens, zegt Johannes in de eerste Johannesbrief, kan niet zondigen. Dat is onze geest. Onze geest is opnieuw geboren, die kan niet zondigen. Ons lichaam nog wel, straks krijgen we een nieuw lichaam wanneer de Heer Jezus terugkomt. Kan elk moment gebeuren, krijgen we ook een nieuw lichaam. Dat lichaam kan ook niet zondigen, maar nu leven wij nog in dit lichaam. Maar onze geest is opnieuw geboren. Verbonden met God voor altijd. Geweldig, hè? Ik zit helemaal niet meer bij mijn preek. Maar goed, ik wilde dit zo graag vertellen. De Heer is aan het kruis, heeft het bewijs voor onze zonde vernietigd. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde door ons te verhuizen. En dan staat er ook nog in 1 Johannes 1 vers 19. God is getrouw, dat als wij zondigen, dan belijden wij onze zonde. En hij reinigt ons van onze ongerechtigheid. Ik zei toch dat hij het aan alle kanten dicht timmert. Hij zorgt dat wij rein kunnen zijn. Hij zorgt voor die vergeving. Hij wil ons dat voortdurend aanbieden. Het bewijs is al aan het kruis genageld. We zijn al verhuisd, we wonen in het koninkrijk, we worden heiligen genoemd. En als we dan struikelen, als we dan zondigen, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Als we zondigen, mogen we die belijden bij de Vader. En hij reinigt ons, en in het Grieks staat er dan een werkwoordsvorm, hij reinigt ons voortdurend van onze zonde. Die beweging moet je even onthouden. Hij reinigt ons voortdurend. En nog een keer denkt van, het is gestopt, staat stil. Nee, Gods hand staat niet stil. Hij reinigt ons voortdurend van onze... Het bloed van Jezus, avondmaal, reinigt ons voortdurend van onze zonde. Zoals je ogen knipperen. Jullie hebben al honderden keren met je ogen geknipperd tijdens de zangdienst. Ik heb niet gekeken hoor, maar ik weet het. Om onze ogen te reinigen, voortdurend. Zo reinigt het bloed van Jezus ons voortdurend van onze zonde. Dat is het derde wat de Heer gedaan heeft om het helemaal waterdicht te maken. En dan is er nog het vierde, dat heb ik net al verteld. Als de Heer Jezus terugkomt om ons op te halen, dan veranderen wij in een punt destijds, krijgen wij een nieuw lichaam, geestelijk lichaam. En dan kunnen we niet eens meer zondigen. Dan zijn we voor altijd bij Hem. Wat een feest. Dat is dus de noodzaak om door God vergeven te zijn. Dat is de enige manier om Hem te zien. Wie wil God zien? Wie wil bij hem zijn? Wie houdt van hem? Wie wil bij hem in de buurt komen? Er is maar één manier, dat is vergeving. Vergeven worden. Nou, dat heeft God helemaal voor ons geregeld. Er zit niks van ons bij. We hoeven het alleen maar aan te pakken. Als cadeau. De noodzaak om anderen te vergeven. Ik lees nog een keertje uit Matthäus 9, vers 12, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan vraag ik mij af, wat was nou eerst? Ik ging mijn broers en zussen vergeven en daarom vergeeft God mij? Of andersom? En waarom denk ik dat? Het is bijna alsof er staat, ik ga het een beetje vertalen. Heer, vergeef ons, want dat doen wij immers ook bij elkaar. Zo staat het er wel een beetje toch, Janneke, of niet? Ik heb er wel een beetje recht op, want wij doen het ook bij elkaar. Zo zou je het kunnen lezen. Dan verdien ik het een beetje. Ik kan het ook nog een keer andersom lezen en zeggen, als ik het niet doe, dan krijg ik het ook niet. Allebei is niet waar, hè? Maar hoe zit het dan? Wat is er nou eigenlijk eerst? Gods vergeving en daardoor kunnen wij elkaar vergeven? Of wij vergeven elkaar en daarom vergeeft God ons? Het is allebei een beetje waar. En ik wil dat gaan uitleggen. Ik ga eerst even vertellen, zijn vergeving was eerst. En daarna ga ik het hebben over onze plek erin. Zijn vergeving was eerst. Wij kunnen alleen leren om anderen te vergeven als we zien dat we zelf vergeven zijn. Ik denk dat die man die net de moordenaar de oorzaak van de dood van zijn broer vergaf, ik denk dat hij een gelovige christen is. Ik weet niet of dat bekend is. Ik denk dat hij een christen is. Ja, dat je Christus leert. Ja, hij verlangt dat ze Christus leert kennen. Je hoeft niet naar de gevangenis, maar ik wil dat je Christus leert kennen. Kijk, dat is toch bijzonder. Dat je zoiets in je hart kunt vinden. Zo'n vorm van vergeving. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is een Bijbels principe. Ik hou van God. Hoe komt dat? Nou, omdat hij eerst van mij hield. Er is een tekst. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan is er een tekst in Lucas van een vrouw, die komt bij de Heer Jezus en die wast zijn voeten en droogt ze met haar haren. En dan zegt de Heer Jezus, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij velen, want zij betoonde veel liefde. Als je daar stopt, dan denk je, ze zijn vergeven, want zij heeft nu veel liefde betoond. Daarom zijn ze vergeven. Dat is verwarrend. Daar moeten wij niet stoppen. Dat moet je niet op een tegeltje zetten. Dat is een nieuwe theologie. Dat is het verkeerd om. Er staat achter, wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Dus zij wist dat ze vergeven was. En daarom betoonde ze veel liefde. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we beseffen dat we niet hier zitten, maar dat we daar zitten. En wat God allemaal voor ons gedaan heeft, om dat voor ons te regelen dat we vergeven zijn en helemaal gratis en voor niets, zonder onze inbreng. Hoe meer we dat doorhebben, hoe meer liefde we naar hem hebben en naar elkaar. Want het begint bij hem. In Romeinen staat dat God toont zijn liefde aan ons, hè? Aan wie anders, hè? God toont zijn liefde doordat hij zijn zoon heeft gegeven toen wij nog zondaars waren. Dat is best een ingewikkelde. Als je denkt, ja, maar wacht even, toen was ik er nog helemaal niet. Ik weet niet, wie van jullie was er toen al? Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf? Nee, niemand. Wij waren er nog niet eens. En God heeft zijn liefde toen al voor ons betoond, dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gegaan is, terwijl wij nog zondaren waren. Terwijl wij nog gewoon ons eigen ding deden. Zelfs toen we er wel waren en we opgroeiden, tot een bepaald moment zijn we altijd onze eigen weg gegaan. En God had zijn zoon al gegeven. Tuurlijk begint vergeving altijd bij hem. Ik dacht, leg maar even uit voor het geval dat het nog niet helemaal duidelijk is, maar tuurlijk begint liefde, vergeving, barmhartigheid altijd bij hem. En toch staat er, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoe zit dat dan? Nou, er is ook initiatief van onze kant, zegt de Bijbel. Ik lees uit Lucas 6, vers 36. Daar staat, wees barmhartig zoals uw vader in de hemel barmhartig is. Want dan staat er, oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Geef en u zal gegeven worden. Dat is ook waar. Daar staat dus eigenlijk dat God kijkt naar ons hart. Hij zegt, ik wil even weten of jij dat nou ook kan. Of jij dat nou ook doet. Want hij wil wel dat wij leven. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, breng dan de vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Je hebt vergeving ontvangen. Je bent overgeplaatst. Je mag jezelf een kind van God noemen, een heilige zelfs. Maar nou wil ik ook graag zien dat dat vrucht voortbrengt. Dat is weer niet dat wij iets moeten doen. Het woord moeten hoort niet zo goed in het evangelie, vind ik. Een vruchtboom, die staat daar met takken, zo. Ik weet niet precies hoe dat staat. En daar groeit van alles aan. Ja, niet appels en peren, maar gewoon, daar groeit een bepaalde vrucht aan. En een boom, jullie hebben dat voorbeeld vast wel eens eerder gehoord, maar die staat niet de hele dag zo van te proberen vrucht voort te brengen. Nee, die is alleen maar boom en die is verbonden met de bron. Die haalt met wortels allemaal voedingsstoffen uit de bodem en water. En zolang die boom verbonden is met de bron, komt er vrucht. Daarom heb je ook, de ene boom brengt dit voort en de andere boom brengt dat voort. Wat voor een boom ben je? En de Heer Jezus zegt het in het voorbeeld van de ware wijnstok. Die zegt, ik ben de wijnstok. Dan is de Heer de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Oké, dus ik ben zo'n takje aan die wijnstok. Ik zit aan de Heer Jezus vast. En jullie mogen veel vrucht dragen tot eer van mijn vader. Niet tot eer van jullie, hè? Zorg dat die druiven mooi glimmen. Dan zal iedereen zeggen, oh, ben jij een mooie druif. Nee, het gaat niet om mijn vruchten dat het allemaal tot eer van mij is. Vrucht is tot eer van de landman, tot van de vader. Hoe kan ik vrucht dragen? Alleen maar door aan de Heer Jezus vast te zitten. Maar dat verwacht de Heer dus ook wel van ons. Daarom staat hier ook dat wij vragen, vergeef ons, want wij doen dat ook bij elkaar. Dat is een bepaald gedrag wat God van ons verlangt. Het is dus, wat ik net zei, die sleutel, hè, die hier ligt. Wij ontvangen vergeving van God. En we mogen dus ook elkaar vergeven. Dat is met elkaar verbonden. Je kunt dat niet loszien van elkaar. Nou wil ik een tekst lezen. Die komt direct na het Onze Vader. Dus misschien hebben jullie het boek nog open. En dat is een hele moeilijke tekst. En ik kan er niet aan voorbij en zeggen, weet je wat, die doe ik lekker niet. Ik zeg gewoon nu amen en is de preek voorbij. Nee, want het wordt even iets moeilijker. Mag dat? Oké. Liever niet, maar doe maar dan. Ja, precies, ik ben er nou toch. En die volgende afspraak kunnen we annuleren eventueel. Ja. Goed. Na het Onze Vader, nou ben ik in Matteüs hoofdstuk 6 vers 14. Daar staat, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw vader ook u vergeven. Uw hemelse vader. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Zo. Het staat er wel. Dus de Heer Jezus die zegt, als de vraag komt, leer ons bidden. Dan leert hij ons bidden. En dan haalt hij er één stukje uit, namelijk dat van de vergeving, want dat is de kern van het evangelie. En dan zegt hij, als jullie vergeven, ontvang je ook vergeving van de Vader in de hemel. Doe je het niet, krijg je geen vergeving van de Vader in de hemel. Dat is een pittige. Wat moeten we daarmee? Zitten we nou weer in het verdienmodel? Moet ik het weer gaan verdienen? Als ik vergeef, dan krijg ik vergeving. Als ik niet vergeef, krijg ik geen vergeving. Dus wij moeten elkaar vergeven en dan worden we door God vergeven. Dat is een heel ander evangelie dan ik net vertelde. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Hoe moeten we dit zien? Wie van jullie heeft dit wel eens gelezen en gedacht? Huh? Ik heb echt zo'n, huh? Ik ben toch vergeven door genade? Niet uit werken. Vergeven door het bloed van de Heer Jezus. Niet omdat ik anderen vergeef. Wat staat hier dan? Het uitgangspunt is het doel van God. Het is zijn verlangen dat wij op de Heer Jezus gaan lijken. Het is zijn verlangen dat wij nederig elkaar dienen, nederig elkaar vergeven en dat leren. En dat we dan het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Dat is het uitgangspunt om deze tekst te begrijpen. Denk aan de voetwassing, dat de Heer Jezus dan zegt: als ik nou, uw Heer en Meester, u de voeten gewassen heb, moeten jullie het ook doen. Ja. Als hij dat doet, moeten wij dat ook doen. Als hij mensen zomaar vergeeft, uit genade, moeten wij dat ook doen. Nou, je kunt op twee manieren naar dit vers kijken. Het gaat hier om mensen die de ander niet vergeven. Dat is of omdat ze het niet willen, of omdat ze het niet kunnen. En met niet kunnen bedoel ik probeer het al 30 jaar, maar het lukt me niet. Zo dat. Niet van, het is net gebeurd en kan je even niet vergeven. Maar soms kan het even tijd nodig hebben, dat is wat anders. Maar het gewoon niet kunnen, kan niet opbrengen. En in de loop der jaren ontstaat wrok en haat, want ik kan jou niet vergeven. Ik wil het ook niet meer. Zo, dat. Die houding, daar gaat deze tekst over. En dan zegt de Heer, als je dat niet doet, krijg je ook geen vergeving van de Vader. Als je het wel doet, krijg je wel vergeving van de Vader. Hoe zit dat? Twee mogelijkheden. Ja. Deze broeder die past meteen de sleutel toe. Ik heb hem zelf neergelegd natuurlijk. Als dit in orde is, dan komt dit ook goed. Dat is het antwoord. Er zijn twee mogelijkheden. Of je kunt niet vergeven en je wilt niet vergeven omdat je geen kind van God bent. En dan krijg je geen vergeving van de Vader in de hemel. Dat is eigenlijk wel logisch, hè? Of je wil niet vergeven omdat je heel onzorgvuldig omgaat met wat je van God gekregen hebt. Want als ik zeg, dan vergeef ik je nooit. Nou, maakt niet uit wie. Dat vergeef ik je nooit, dat zeg ik tegen iemand. En dat hou ik vast. En ik ben dus vergeten wat mij vergeven is. Stel je voor, ik ben wel tot geloof gekomen en mij is alles vergeven. En ik zeg, ik vergeef jou niet. Dan bevinden we ons in een hele gevaarlijke plek. Kun je dan je redding kwijtraken? In Matteüs 18 staat het volgende verhaal. En daarmee sluit ik af hoor. Anders denk je, begint hij weer met iets nieuws? Ja, nee, het hoort allemaal bij elkaar. In Matteüs 18 staat het volgende verhaal. Het gaat over een koning die afrekening houdt met zijn slaven. En dan komt er iemand bij hem, die is hem 50 miljard euro schuldig. Zo. Vinden jullie dat veel? Anders maak ik er meteen 250 miljard van hoor. Net zo makkelijk. Die is hem een enorm bedrag schuldig. En de koning die kijkt zo naar beneden naar die slaaf en die zegt, kun je dat betalen? Nee. Nee, dat kan ik niet betalen. Nou, hup de gevangenis in. En die slaaf werpt zich op zijn knieën en die smeekt en die zegt, alsjeblieft, wilt u het mij, wees mij genadig. Wees barmhartig. Ik heb een vrouw en kinderen thuis. Als ik in de gevangenis zit, hoe moet het daar dan mee? En alsjeblieft. En weet je wat die koning doet? Dat is ongelooflijk. Dit kan eigenlijk niet. Maar die koning zegt, weet je wat? Ik scheld het je kwijt. Vindt u dat niet bijzonder? Dat is wat God gedaan heeft bij ons, hè? Dat is groot, hè? Dat is veel meer dan 50 miljard, hoor. In mijn geval dan. Jullie zijn natuurlijk allemaal veel heiliger dan ik. Maar in mijn geval is het meer dan 50 miljard. Vul maar lekker voor jezelf in. Maar al is het maar 10 miljard. Het is te veel om zelf te kunnen betalen. En het wordt je allemaal kwijtgescholden. Dat is het mooie stukje van die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt in Matteüs 18. Dan gaat die slaaf heen. Ik zou bijna zeggen, het zal wel huppelend gaan. Ik bedoel, hij is 50 miljard lichter geworden. Huppelend gaat hij door het leven. En wat komt hij tegen? Een vriend van vroeger die een poosje niet gezien heeft. En die is hem wel 10 euro schuldig. Hij grijpt hem bij de keel. En hij zegt, betalen. Nu. Daar gaat het over. Hij heeft dus zelf niet doorgehad hoeveel hem vergeven is. En dan staat er, ik haal het er heel even bij, Matteüs 18, vers 21 tot 35, als je het na wil lezen. Dat de koning zegt, had ook u niet medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u. Dat is wat God van ons vraagt. Wij hebben vergeving ontvangen. Zorg dat je erop studeert, op koud, dat je het bedenkt van ik ben uit de duisternis overgeplaatst in het licht. Ik mag wandelen als een heilige, als een lichtgevende, als lichtende sterren in deze duistere wereld. Zo staat het er allemaal. Wordt allemaal over ons gezegd. Zorg dat je daarvan doordrongen bent, hoeveel jou vergeven is. Want dan val je niet in die valkuil als je die ene slaaf tegenkomt die een tientje schuldig is. En dan staat hier, zijn meester werd toornig. Dus eerst zei hij, oh, nou weet je wat, ik zal het je kwijtschelden. Dan zou je bijna zeggen, oude jongens krentenbrood. Nu werd hij toornig. Dan staat hij werd toornig. Hij gaf hem in de handen van de folteraars. Totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. En nou komt het, en dat vind ik een heel zwaar vers, in vers 35, dat zegt de Heer Jezus zelf. Alzo zal ook mijn hemelse vader aan u doen, indien u niet een ieder zijn broeder en zuster van harte vergeeft. Dat is niet makkelijk, maar wel de waarheid. Dus het is Gods verlangen dat wij worden als de Heer Jezus, nederig en dienstbaar, zodat we onze broers en zussen gaan leren, want dat is een proces. Het zit niet in ons, hè? Dus we mogen het leren. Maar dan gaan we leren om elkaar van harte te vergeven. En dan zou YouTube helemaal barstensvol, die zou vast moeten lopen. Internet doet niet meer, want al die filmpjes van vergeving komen er dan op. Bij wijze van spreken. Snap je wat ik bedoel? Als wij elkander van harte gaan vergeven. Niet omdat het moet, maar omdat het uit ons hart komt. Dat is van harte, hè? Hoe kan dat dan? Nou, Romeinen 5 vers 5 zegt dat de Heilige Geest zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. We hebben zijn liefde gekregen. Hij maakt het mogelijk. Hij is het voorbeeld. En als ik hier nog een keer mag preken, dan ga ik misschien preken over hoe doe je dat dan? Elkaar vergeven. Dit is dat de Heer duidelijk zegt, ik vergeef jou, ik verwacht van jou dat je ook elkaar vergeeft. En dan misschien de volgende keer preken over hoe vergeef je elkaar en hoe vergeef je jezelf. Dat kan ook wel eens moeilijk zijn. Ja. Als vergeven moeilijk is, nu, bij je, denk even bij jezelf. Je hoeft niet hardop te zeggen, ik wil geen handen zien. Denk even na, is er iemand waarvan je zegt, daar is vergeven zo moeilijk. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of, drie. Of, je bent nog niet wedergeboren. Dat weet je zelf heel goed. Tweede mogelijkheid is, je gaat onrespectvol om met de vergeving die je zelf gekregen hebt. Dat weet je denk ik ook zelf heel goed. Of, het is tijd om aan God te vragen om je te gaan helpen. Om het toch te gaan doen. Want hij kan het mogelijk maken. En dan sluit ik af met een one-liner. Een vergeven mens is een vergevend mens. Amen.